Deze prelude heb ik gecomponeerd 23 en 24 december 1963. En hij geeft op mijn manier antwoord op jouw stelling, of jouw gevoel, jouw idee, geuit in je band die ik vandaag heb ontvangen. Vandaag 14 januari 1964, dat deze wereld aan het aftakelen is, dat de geestelijke waarden, als je dat wezenlijke woord hiervoor wilt gebruiken, langzamerhand op de achtergrond raken en dat alles wat mij iets met de techniek van doen heeft, de voortschrijding van het menselijk vernuft, de ontwikkeling van de ruimtevaart en dergelijke dingen, de socialisering van de maatschappij, het opkomen van intuïtief minder begaafde groepen, die recht van spreken krijgen, de decadentie in de kunst, alles, hand in hand gaat alles naar de ondergang van de westerse cultuur toe. Dat is mijn idee. En Mary McCarthy heeft gelijk als ze zegt: anyone who is not blind can see that this planet is being ruined. Woorden die mij zoals jou uit het hart gegrepen zijn. Onderaan deze prelude heb ik geschreven: ik geloof niet dat deze prelude het beste is dat ik ooit heb geschreven, maar wel dat hij duidelijk uiting geeft aan mijn gevoelens over deze wereld. Daarboven staat: andante con moto, molto mesto. Ja. Ik heb in een paar maten, het is eigenlijk wel een lang stuk geworden omdat het vrij langzaam is. Ik heb het in 2 dagen gecomponeerd. Heb ik uiting proberen te geven aan mijn, aan de ene kant, mijn verdriet over deze ondergang. Aan de andere kant mijn woede erover. Dat zul je begrijpen als je het middendeeltje hoort, die uitbarsting. Ik weet niet in hoeverre dit bewust gaat natuurlijk. Ik schrijf niet een prelude met de vooropgezette bedoeling. Nou wil ik eens laten blijken wat ik over deze wereld denk. Dat is natuurlijk waanzin. Ik schrijf gewoon en daar impliceert zich onmiddellijk vanzelf alles wat ik voel en wat ik denk. En ik geloof dat dat nog maar heel weinig gebeurt. Het is geen arrogantie van me om te zeggen dat ik het idee heb dat in 9 van de 10 gevallen moderne kunstuitingen zuiver verstandelijk tot stand komen. Als je ten eerste naar de muziek luistert die tegenwoordig wordt gewrocht, dan kan ik niet anders dan mijn misnoegen uitspreken over de gevoelloosheid en het gebrek aan liefde voor de mogelijkheden die deze onuitputtelijke kunst ons biedt. Stel je in godsnaam voor, als je zo'n experimenteel concert hoort, ik heb er in mijn vorige band ook al over gepraat, zodat ik mijn concert van 2 jaar geleden, experimentele muziek in het concertgebouw, waar de hele bekende snopkliek aanwezig was, compleet met truien en baarden. En op die avond werd muziek gespeeld van toonaangevende mensen in de avant-garde van de muziek. Je hoorde werk van Kagel, van Berio, van Cornelius Cardew, een Engelse pianist van een jaar 25, een ongelofelijke snotaap, die een stuk speelde van hemzelf. Compositie 1957 heet het. En dat herinner ik me nog heel goed. Dat was een stuk waarbij hij van tijd tot tijd met de armen op de piano ging liggen. Verder zich ertoe bepaalde met aanslaan van enkele noten per minuut. Facultatief gelegen in het laag of in het hoog register. En met een kracht aangeslagen dat ik elk ogenblik vreesde dat de vleugel het zou begeven. Maar deze meneer Cardew, die een half uur lang met dezezelfde klankmartelingen doorging, werd aan het einde nog met een vriendelijk applaus begroet. Ja, dat zijn dan dingen die je tegenwoordig meemaakt. Our planet is being ruined, zegt mij McCarthy. Ook op muziekgebied. Verder, kijk maar naar de schilderkunst. Ga maar naar het Stedelijk Museum. Kijk maar welke misbaksels daar aan de wand hangen. Verminkte zelfportretten met kurken en bierflesjes en deksels van vuilnisbakken op het doek geplakt. En met spelden en met de meest afgrijzelijke combinaties van gebruiksvoorwerpen die dan een bepaalde bedoeling willen uitdrukken. Ik herinner me een schilderij van Wagenmaker, die dan een gevoel voor humor heeft, gelukkig, waar je een bovenaanzicht ziet van een trottoir met daarnaast zwart asfalt, waar een met wit krijt een tekening van een jongetje of een meisje die gehinkeld heeft, een hinkelbaan dus, met cijfers. En op het trottoir staat een vuilnisbak. Aangezien je die van boven, recht van boven ziet, heeft hij daarvoor gewoon een deksel van een bekende gemeentelijke vuilnisbak genomen. Heeft die op kunstzinnige wijze op zijn doek geplakt en heeft de titel erbij gegeven. Vuilnisbak op het punt de straat over te steken. Compositie 1962. Dit schilderij van Wagenmaker, waar je natuurlijk hard om kan lachen, en dat heb ik dan ook gedaan, is misschien wel tekenend voor de moderne schilderkunst in onze dagen. Dan is er tegenwoordig een stroming van charlatans die zich de Adynamical Workers noemen, die dingen doen die helemaal kan nog wel raken, maar die daardoor juist, tenminste dat willen ze, een bepaalde gemoedstemming teweeg kunnen brengen. Zoals ze bijvoorbeeld afgelopen zaterdag in het Leidseplein Theater in Amsterdam een bijeenkomst gehouden van Adynamical Workers, waarbij de mensen op de grond gingen liggen en een meisje een dans uitvoerde met een stofzuiger, waarbij men over de stoelen heen kroop en gekke gezichten trok, onder het afdraaien van een film die uitsluitend bevatte het televisiebeeld dat overspringt, dat niet goed is afgesteld, dat gestoord wordt. De muziek was daar evenredig bij aangepast en het geheel duurde 6 minuten. Maar de happening, zoals dit heette, duurde nog langer, duurde een half uur, een uur. En het ging er alleen maar om dat men met stakke gezichten dingen deed die niet eens meer lachwekkend waren van stupiditeit. Daarna heeft men het beroemde café Eilders opgezocht en bij een biertje de resultaten van deze happening besproken. Ja, ik geloof dat je een beste vergelijking kan trekken met de decadentie uit de laatste jaren van het Romeinse Rijk. Deze correlatie springt voor mij altijd duidelijk in het oog als ik dergelijke dingen merk. Het was daar niet zozeer de opkomst van een middengroep, van de lagere groep, dus socialisering en zo, heeft nooit zo ver plaatsgevonden in het Romeinse Rijk. Dat weet je, de slavernij is nooit geheel uitgeroeid. Maar in ieder geval de laatste jaar, je weet, de 5e eeuw, toen was door de voortschrijdende decadentie van de keizertijd eerst, neem maar Caligula alleen en keizer Commodus en dergelijke figuren die zich alleen maar belachelijk maakten en die, nou ja, god, die niets anders deden dan voor hun eigen genoegen regeren eigenlijk. In die tijd werd de aftakeling al ingezet. In die paar eeuwen na Christus. Het is een tijd die me altijd bijzonder heeft aangegrepen, omdat ik me nooit helemaal heb kunnen voorstellen hoe het mogelijk is dat een rijk als het Romeinse Rijk met een dergelijke organisatie in de tijd van 3 of 4 jaar helemaal van de aardbodem verdween. Eigenlijk is dat onmogelijk, hè? Ik heb me altijd afgevraagd, wat is er in de 5e en 6e eeuw na Christus in Italië dan wel gebeurd? Wat gebeurde er toen die hunnen daar binnenkwamen met Attila en daar de hele Romeinse heerschappij in duigen sloegen? Wat is er gebeurd met al deze georganiseerde onderdelen van de Romeinse maatschappij. Zijn deze mensen gewoon tot de bedelstaf teruggekeerd? Hebben ze hun mooie kledij van gardesoldaat en dergelijke afgegooid en zijn ze landarbeider geworden? Wat is er geworden van alle bouwwerken die daar, alle tempels, alle senaatsgebouwen die daar hebben gestaan? Zijn die door de tand destijds langzamerhand in puinhopen veranderd? Of zijn ze nog even blijven staan? Of hebben de hunnen ze met de grond gelijk gemaakt? Had men plotseling geen eerbied meer voor wat gedurende 10 eeuwen was opgebouwd? Ik begrijp het niet, hè? Vandaar dat deze tijd me zo ontzettend frappeert. Ik zou me niet kunnen voorstellen bijvoorbeeld dat wat er dan nog over is van onze westerse cultuur in de tijd van enkele jaren door bijvoorbeeld de Chinezen onder de voet zou worden gelopen. De gele horden. Hoewel die mogelijkheid er beslist is. Ja, dat is een idee dat mij erg achtervolgt. En wat je in je brief en op deze band die ik vandaag heb gekregen ook heel goed aanvoelt, dat is dat idee van nazomer. Dat eigenlijk niet eens alleen maar in de nazomer zelf te voelen is, maar dat symbolisch is volgens mij voor heel veel momenten. Bijvoorbeeld de nazomer van het Romeinse Rijk. Wat is er aan de hand dat de mensen, ja, dat de mensen eigenlijk voelen bij zichzelf al dat het niet lang meer kan duren, dat hun welvaart langzamerhand op zo'n zwak fundament komt te rusten, dat het einde nabij is. De tijd van keizer Augustus, dat was de zomertijd, de bloeitijd van het Romeinse Rijk. Maar daarna gaat alles geleidelijk aan bergafwaarts, met het voortschrijden van de zomer. De bouwwerken worden steeds voller, steeds prachtiger, maar ook steeds decadenter. De beeldhouwkunst, de schilderkunst verliest zich langzamerhand in overdadige vormen en kleuren. Dat is een afschuwelijke gang van zaken die je ook in de Griekse beschaving 2000 jaar eerder aantreft. Nee, God minder dus. 8e eeuw voor Christus. 3e, 4e eeuw voor Christus. En dan de verovering door Rome. Rome dat dan nog een heleboel overneemt van de Griekse beschaving, maar op een eigen en nuchtere wijze eigenlijk interpreteert. Ja, het is een onbegrijpelijke toestand dat een rijk, een eenmaal opgebouwde beschaving met al zijn ongelofelijke kwaliteiten in de tijd van enkele eeuwen van de aardbodem kan verdwijnen en alleen maar als een vervallen puinhoop tot zijn nazaten kan blijven spreken en door de herinnering en door de opgravingen. In welke duisternis zijn we verzeild geraakt na het ondergang van die Romeinse tijd? Gedurende 1000 jaar nadien is er niets waardevols gebeurd. Als we dan weer enig bericht krijgen van de middeleeuwen, dan blijkt in welke diepe put wij zijn geraakt. Althans, organisatorisch, geestelijk, maatschappelijk. Een opbouw die weer honderden jaren vergt en waaruit langzamerhand onze 17e, 18e eeuwse welvaart, de Gouden Eeuw, kristalliseert. Wij die langzamerhand in een staat van verval raken weer. Voel je het niet aankomen? Ik heb zo sterk het idee dat we bij een keerpunt zijn gekomen langzamerhand. Dat inderdaad ook deze beschaving, deze cultuur zijn einde zal vinden. Dat wij genoeg onze kennis en onze waarden hebben uitgedragen over de andere beschavingen. Kijk maar naar het defet van het kolonialisme, dat langzamerhand overal de autochtone bevolking het juk afwerpt en een eigen cultuur denkt te kunnen maken tot een maatschappelijk verantwoord geheel, wat natuurlijk bijna altijd onmogelijk is en onmiddellijk aanleiding geeft tot burgeroorlogen en enorme bloedbaden. Kijk naar Brazilië, kijk naar de corruptie en de misdaad die er heerst. Alleen de uiterlijke middelen zijn van het Westen overgenomen. En de cultuur, de eigen cultuur, is op de achtergrond gedrongen en men is helemaal losgeslagen. De moraal is ver te zoeken, volgens mij tenminste, wat ik van Brazilië weet natuurlijk. Maar goed, vandaar dat ik zo gefrappeerd was door je opmerking over die nazomer. De schilderij van Pieter de Hoog. Het is bijna te gek, zo toevallig hebben mij altijd gefrappeerd door hun sfeervolheid. Ik heb altijd het idee gehad, hier is iemand aan het werk geweest die technisch misschien niet de middelen bezat om om karakters bijvoorbeeld in een gezicht uit te drukken. Dat kon hij beslist niet. Maar de schoonheid van zo'n huiskamer, zo'n 17e eeuwse huiskamer, werkelijk tot in de diepste grond op zijn schilderij wist over te brengen. En nog wist te sublimeren. Als je daar voor zo'n schilderij staat, dan proef je die warmte van zo'n zomerdag in de 17e eeuw. Met een vrouw die aan een tafel zit te naaien. Met zonlicht dat naar binnen valt door een raam. Met die onvermijdelijke rood-witte tegelvloer. Met dat hondje wat speelt. Een kleine baby die ergens op de grond zit. En verder is alleen maar een warme rust. Ja, dat zijn schilderijen die van intense melancholie zijn eigenlijk. Hetzelfde gevoel heb ik gekregen met schilderijen van Gerard ter Borch, die dan meestal meer mensen uitbeeldt op zijn schilderijen. Meestal grote families en zo, zoals Jan Steen, die zich daar echt helemaal toe bepaalde. Dat deed ter Borch niet. En hij heeft, dat heb ik in het Louvre gezien afgelopen zomer, ook prachtige kleine schilderijtjes gemaakt die je werkelijk verstomd doen staan. Ja, ik vraag mezelf ook wel eens af, En je hebt dat ook gezegd op je band. Welke sensatie krijg je daar eigenlijk? Wat is het verschil eigenlijk met een iets wat je in muziek treft? Hoe komt het het boeiende van zo'n schilderij of van, zeg alleen maar, een natuur, nazomer bijvoorbeeld, of een prachtige ongerepte natuur in Frankrijk, zoals ik me van vorige zomer herinner, toen we die tocht hebben gemaakt. Welke sensatie is dat eigenlijk? Is het iets anders dan muziek? Ik geloof het wel, ja. Het is een heel ander gevoel wat je daardoor krijgt. Ik geloof dat schilderkunst, dat mooie schilderijen, dichter bij de oerwaarden van ons leven staan. Muziek appelleert meer aan het door bepaalde gedachtes gevormde ik, niet direct aan het gevoel. Ik geloof dat muziek een omweg maakt, dat hij appelleert aan gecompliceerde gevoelens, natuurlijk wel gevoelens, maar gecompliceerder en verder ontwikkeld en doorwrocht dan bijvoorbeeld zo'n schilderij van Pieter de Hoog. Het is direct, net zoals de natuur je direct een schok geeft of een ontzettend weldadig gevoel. Dat heb ik met muziek niet. Ik denk altijd wel na over een bepaalde stemming. Meestal is het ook droefheid die mij in muziek, die zich bij het luisteren naar muziek van mijn meester maakt. Het is bijna nooit een algeheel gelukzalig gevoel. Dat komt maar zelden voor. Ja, die chansons, dat zal mij moeite kosten. Ik ben met een prelude ben ik in 2 dagen klaar. En dan heb ik ook beslist alles gezegd wat ik wil zeggen, want ik verander, als al componerend verander ik alles onmiddellijk wat mij niet bevalt. Maar naderhand is het meestal zo dat ik tevreden ben over het resultaat. Dat ik beslist heb gezegd wat ik wilde zeggen. Ach, deze band is al bijna afgelopen. En ik heb alleen nog maar gepraat en geouwehoerd. Aan de andere kant heb ik al wat muziek gezet, Water Music van Handel. En ik weet eigenlijk niet dat ik meer nog kan doen. We hebben ontzettend genoten van je gesprekken met Selmy en Anna en van de goede wensen die de familie Sampaio ons heeft overgebracht. Oma Dien zat er net ook bij. En het was echt heel fijn dat we weer eens wat te horen kregen. Ja, ja, ja. De winter spoedt zich voort. Kwakkelt voort, mag ik wel zeggen. We hebben nu een strenge vorst en dan weer flinke dooi. Een temperatuur 10 graden boven nul. Het schaatsen is er dus bijna niet bij, omdat net altijd de vorst ophoudt als het ijs begint te komen. Verder is het mistig. De hele winter is grauw en mistig geweest. We hebben geen mooie zonnige winterdag gehad eigenlijk. Ja, verder kan ik over het uiterlijke bestaan weinig verheffends meer mededelen. Het is allemaal een bekende sleurleven. Ja. Ik wil je tot besluit van deze kant een gedicht voorlezen. Ik heb het nog geen naam gegeven, maar je zou het de dichter kunnen noemen. Omdat ik weet dat ik straks te sterven heb, leg ik mij in allens armen om langzaam en gestaag naar het zwarte huis mij te laten wiegen. Mijn laatste, verste droom voert langs zon en weelde van het land mijn lichaam uit het dal waar ik mijn leven sleet. Om mij, over mij bloeit alles, woekerende heuvels voert. Alleen het pad is recht en zeker en bestemmingsvol. Moeiteloos als altijd dromen zijn, mijn voeten dansen licht, heb ik de pas bereikt. Nu buig ik tussen takken neer en strooi mijn verzen uit. Zo mij bevolen was, onder de laatste boom.